Nou, ja. Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de Kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Erkop uit Sliedrecht. De schriftlezing is Ezechiël 9 en de tekst het vierde vers. En het thema van de preek is een noodzakelijk merkteken. Mededelingen namens de kerkraad. Dankzegging en voorbeden gebeurt in de middagdienst. Afgelopen twee weken werd de zondagsbrief voor degenen die de brief via de mail kregen niet goed weergegeven. Soms kon deze helemaal niet worden geopend. Dit komt door een nieuwe opzet. Er wordt aan het probleem gewerkt en we hopen dat u volgende week de brief weer gewoon via de mail kunt ontvangen. U kunt de zondagsbrief ook lezen op de website van de kerk. Er zijn twee collectes voor de slotzang. Die zijn beide voor de kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor noodhulp in Sulawesi. Als voorzang zingen wij nu de schoolpsalm, psalm 134, de versen 2 en 3. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 18, de verzen 8 en 9. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heere weg is gans volmaakt en recht, doorlouterd, rein en trouw, al wat hij zegt. 8 en 9 van Psalm 18. We luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. We lezen nu uit de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 9. Dus Ezechiël 9 en we zingen daarna uit Psalm 34. Negende vers, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten alle tijd nabij en goed in tegenheid en smart. Dus het negende vers van Psalm 34 na de schriftlezing. Daarna riep hij ten aanhoren van mij met luide stem, kom naar voren, u die de stad gaat straffen, ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. En zie, zes mannen kwamen vanuit de richting van de bovenpoort die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. Eén man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan zijn middel. Toen kwamen ze binnen en gingen naast het koperen altaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de cherub waarop hij rustte naar de drempel van het huis. En hij riep naar de man die in linnen gekleed was, die de schrijverskoker aan zijn middel had. En de Heere zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei hij ten aanhoren van mij, trek achter hem aan door de stad en dood. Ontzie niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jonge mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronden te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit mijn heiligdom. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich voor het huis bevonden. Hij zei tegen hen, verontreinig het huis, vul de voorhoven met gesneuvelden, ga naar buiten. Toen gingen zij naar buiten en zij sloegen toe in de stad. En het gebeurde terwijl zij toesloegen, dat ik alleen achterbleef. Toen wierp ik mij met mijn aangezicht ter aarde en riep, ach Heere, Heere, gaat u heel het overblijfsel van Israël te gronde richten door uw grimmigheid over Jeruzalem uit te storten? Toen zei hij tegen mij, de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Het land is vol bloed en de stad vol buiging van het recht. Want ze zeggen, de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Daarom zal ik ook niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen. En zie, de man die in linnen gekleed was, aan wiens middel de schrijverskoker hing, kwam verslag uitbrengen en zei, ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Tot zover schriftlezing. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. O Heere, uw goedheid is hemelhoog. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. En we vinden het zo gewoon. Wij zijn niet beter dan zij die op de vlucht gejaagd worden, honger lijden, gebrek hebben. O, bewaar ons toch voor die vreselijke vanzelfsprekendheid waarmee wij zoveel bewijzen van uw goedheid ontvangen. Laat het toch een wonder zijn in onze ogen dat u ons nog zoveel gunsten wilt bewijzen. O, wij bidden voor hen die in nood verkeren door natuurgeweld of door oorlogsgeweld. Wil bijstand zenden, hulp verschaffen in nood. Wegen openen voor hulpverleners, harten openen, ook om te geven vanuit onze overvloed. O, we denken bijzonder ook vandaag aan Sulawesi, ook zoveel andere plaatsen, maar ook dat gebied. Heere, ontfermt u zich en geeft dat ook de opbrengst van de collecte vandaag het gewenste doel mag bereiken. En bovenal dat in die gebieden waar zoveel nood is, toch het woord van u zal klinken. Dat woord dat een kracht Gods is tot zaligheid. En geef toch dat ook die moeite en die zorg juist ook tot u zal brengen voor het eerst en opnieuw. U bent ons heil alleen, hebben we gezongen. Heil, heling. Bij u vandaan, dat hebben wij bovenal nodig. U laat uw heilstem nog horen. O, geef toch dat we met vreugde water zullen scheppen uit die fontein van dat heil dat nooit vergaat. Kom in ons hart, Heere. Bevrijd ons van alle tegenstand en weerstand. U hebt het toch beloofd dat u uw wet zou schrijven in onze harten en dat hebben wij nodig. En dat we u dan zouden liefhebben en dienen O, geef dat zonde voor ons zonde zal worden. Zodat we belijden, zodat we ermee breken zullen in uw kracht. U hebt het gezegd, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Vernieuw ons leven, o Heilige Geest. Heere, u hebt het beloofd, ik zal Israël zijn als de dauw. En dan zullen er vruchten komen. Vruchten van geloof en bekering. Geef dat we dat verlangen, dat ons leven vrucht zal dragen, u ter eer en ons tot zaligheid. Bij u is een onuitputtelijke volheid. Deel ons eruit mee, ook op deze dag. Genade op genade. Wil ook verdieping geven in het geloofsleven van uw kinderen. Dat ze in steeds meer verwondering het oog op u geslagen hebben. U steeds groter wordt en wij steeds minder worden. Het kan in ons hart zo stormen, Heere, zodat we vrezen onder te gaan in de moeite en in de zorgen van het leven. U weet waar we wonen. Geef rust in ons hart op deze rustdag. O rustaanbrenger, grote Silo, laat ons oog op u gevestigd staan, om op u te letten. U die het gezegd hebt, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn en ik zal u onderwijzen, u leren in de weg die u gaan zult. Gedenk uw kerk, Heere, wereldwijd, uw kinderen vervolgd en verdrukt en gedood. Doe hen bij u schuilen en op u hopen. Gedenk de gemeente ook, hier, in al haar noden en zorgen. Het is u op het volmaakst bekend. Wees met de kerkenraad, geef de broeders uw hulp in de ambtelijke dienst. Geef vreugde ook in het dienen van u in uw koninkrijk. Het is toch een heerlijke dienst. En we mogen het van u verwachten, we hoeven het niet voor onszelf te verwachten. We bidden voor dominee Van der Rey en zijn gezin. Stel hem tot rijke zegen in het midden van deze gemeente en ook in ons bredere kerkverband. Denk aan onze jongeren, onze kinderen, de gezinnen. Aan hen die geliefden missen. Wat kan de pijn telkens weer bovenkomen? Maar Heere, er is balsem in Gilead. U bent het die troost en troosten kunt als geen ander. U zegt het, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. Wees de zieke nabij, o Israëls ontfermer. U bent het toch die de moeden kracht geeft. Wil ook nog wonderen werken. Geef vrede, bovenal dat ja. Vrede die alle verstand te boven gaat. Als de weg zo anders is dan wij hoopten. Leer het ons. Om in wegen van moeite en kruis. Uw voetstappen te drukken. Want waar gij uw voetstap zet. Daar is zegen. Denk aan ons land en volk. Onze overheid. Ons vorstenhuis. Geef gebogen knieën aan de troon van uw genade. Schrijf uw heilige wet in de harten, zodat we daaruit leven, denken, handelen. Zegen onze jongeren op school en in de studie. Geef aan leerkrachten en aan alle die bij het onderwijs betrokken zijn, ook wat zij nodig hebben. En laat toch het onderwijs, het christelijk onderwijs, ook vandaag toch nog mogen dienen tot vorming van onze jongeren. Tot lichtende licht in deze donkere maatschappij. Heere, zonder u kunnen we niets doen. Maar met u, we zongen het, kunnen we door sterke benden dringen. En ook vandaag, er komt zoveel op ons af, op uw kerk af. Heere, bewaar ons, te midden van de spanning van de tijd. En geef ons wat we nodig hebben. Ogen die de koning zien, vorst Immanuel. In al zijn schoonheid, ook vanmorgen. O Heilige Geest, leid ons in uw waarheid. En wil ons schenken uw onmisbare zegen. Vergeef genadig al onze zonden. Om het dierbare bloed van het Lam. Om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 119. De versen 60 en 69. Al het goddeloos volk verdoet als schuim van de aard, die zal ik uw getuigenissen vrezen. Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard. Ja, zelfs is mij het haar ter berg gerezen als ik op uw gerichten heb gestaard. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 60 en 69 uit Psalm 119. Tekst voor het gemeente vindt u in Ezechiël 9, vierde vers. En de Heere zei tegen hem: trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Na de prediking zingen wij Psalm 72, daarvan het zevende vers, 72 vers 7. Ik denk dat hier ongetwijfeld jongens en meisjes zijn die misschien al heel vroeg, heel jong, weten wat ze worden willen. De een misschien politieman, of meester, juffrouw, de verpleging, timmerman. Maar ik denk ook dat er hier zijn ouderen die zeggen: ja, maar het kan wel eens anders gaan in je leven dan je dacht en dan je hoopte. En dat is ook zo. Dat zien we ook hier in dit gedeelte als het gaat over Ezechiël. Want Ezechiël had een vader die priester was. En hij kwam dus uit het priesterlijk geslacht en dan was het te verwachten dat ook Ezechiël dus priesterdienst zou gaan vervullen. Zo was dat. Maar dat liep anders. Hij was 25 jaar oud ongeveer toen hij in 597 voor Christus met koning Jojachin en duizenden andere Joden van de elite door Nebukadnezar werd weggevoerd naar een vreemd land, Babel, ergens aan de Kebar. In hoofdstuk 3 vers 15 staat dat die streek Tel Abib werd genoemd. Daar kwamen ze terecht. Het tienstammenrijk, dat was al in 721 voor Christus in de Assyrische ballingschap gevoerd. En nu dus een deel van Juda weggevoerd uit het beloofde land. En dan krijgt Ezechiël een andere taak en een ander werkterrein dan hij gedacht had. Ja, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen, zijn gedachten hoger dan onze gedachten. De Heere roept hem namelijk tot profeet. De verwoesting van Jeruzalem nadert. Zedekia zit op de troon, zal de laatste koning zijn. Maar nog steeds zendt de Heere in zijn langmoedigheid profeten tot koning en volk. Om te waarschuwen, om tot bekering op te roepen. Ezechiël, dat was een jongere tijdgenoot van de profeet Jeremia. Jeremia verkondigde het woord in Jeruzalem en Ezechiël dus daar in Babel, bij dat deel dat al weggevoerd was. Ook zij hadden dus het woord van de Heere. De Heere gaf het mee. Wat een genade, wat een ontfermende liefde. En dan juist op een dag als de oudsten, de leiders van het volk, daar bij Ezechiël op bezoek komen. Dat gebeurde vaker, ze wilden wel graag horen of de tijd al gekomen was dat ze terug zouden komen. Ze wilden graag goede dingen horen uit de mond van Ezechiël. Maar dat was toch elke keer weer een teleurstelling. Want Ezechiël, voordat Jeruzalem verwoest werd in 586 voor Christus, moest het oordeel aankondigen. Dat zie je in die eerste 24 hoofdstukken. Oordeelsprediking en na de val van Jeruzalem heilsprediking. En ze zitten daar ook weer bij Ezechiël. Maar wat gebeurt er dan? Plotseling wordt die profeet in visionaire toestand verplaatst naar Jeruzalem. Hij zit er wel, niet aanspreekbaar. De Heere neemt hem mee. Er staat zelfs in hoofdstuk 8 dat hij hem bij de haren pakte. En plaatst hem dan zo'n 1000 kilometer verderop in Jeruzalem. En dan krijgt hij te zien hoe verschrikkelijk het gesteld is met de godsdienstige toestand daar. Niet alleen bij de mensen thuis, maar ook in de tempel, in het heiligdom. En dat de Heere daarom stad en tempel en volk gaat verlaten. Hoe zou hij daar immers kunnen blijven wonen? Mensenkind, zegt de Heere, ziet u wel wat ze doen? Zo klinkt dat in hoofdstuk 8. En Ezechiël ziet het. Een afgodsbeeld dat erop gericht is om de hartstochten op te wekken, staat daar aan de noordzijde van het altaar. En de Heere zegt dan tegen Ezechiël dat hij nog meer gruweldaden zal zien. Hij moet die mooie witte tempelmuur, daar moet hij een opening in maken, graaf in die wand. En dan ziet hij dat 70 van de voornaamste van de Joden in een tempelvertrek vreselijke afgoderij bedrijven. En aan de wanden, niet zoals de Heere bevolen had, engelfiguren en bloemen en zo, maar op die wanden afschuwelijke dieren ook. Wanden vol met afbeeldingen van slangen en van krokodillen en van apen, fresco's van dierengoden. En daar buigen ze voor, daar offeren ze aan, overvloedig zelfs staat er, wie er ook, in het geheim. Dubbel leven. En nog is dat niet alles. Hij wordt gebracht bij de noordelijke poort van de buitenste voorhof. En daar ziet hij vrouwen die de Tammuz bewenen. Dat is de heidense korengod van wie men aannam dat hij bij het einde van de oogst stierf om dan in het voorjaar weer te herleven. En dat ging gepaard met allerlei seksuele uitspattingen. Ja, hij krijgt nog meer gruweldaden te zien. 25 man, priesters, in het binnenste voorhof, met de rug naar het heiligdom, de zon aanbidden. Ze hebben de Heere de rug toegekeerd. En bovendien is er, en dat staat dan in, aan het eind van hoofdstuk 8, allerlei sociale ongerechtigheid. Het land is met geweld vervuld. Er vindt uitbuiting plaats, onrecht, onderdrukking. Er vloeit onschuldig bloed. Israël zondigt niet alleen tegen de eerste tafel van de wet, maar ook tegen de tweede. En ze zeggen, en dat is te lezen in hoofdstuk 8 vers 12, de Heere ziet ons niet, de Heere heeft het land verlaten. Ze geven in feite God de schuld. Maar de Heere zegt, ik zal niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. De Heere is wel langmoedig, gemeente, maar dat duurt niet eindeloos. Houden we er wel rekening mee. En zo wordt dus Ezechiël voorbereid op dat volgende onderdeel van het visioen in hoofdstuk 9. Dat is de uitvoering van dat gericht over dat goddeloze en ontrouwe volk. Op bevel van de Heere komen dan 6 mannen tevoorschijn met een vernietigingswapen in de hand. Een knots. En in het midden van die 6 mannen nog een 7e. En hij draagt een linnen kleed en heeft een schrijverskoker. In die tijd droegen de notarissen dat bijvoorbeeld. Maar een inktkoker, zeg maar, aan zijn middel. Gods commando-eenheid, gereed om het oordeel te voltrekken op bevel van de Heere die bezig is om de tempel te verlaten. Ze komen vanuit het noorden naar de tempel toe. Uit de richting van waaruit de Babylonische wereldmacht zal komen. God gaat het oordeel voltrekken. En dat 7-tal dat stelt zich dan op bij het altaar. Dat geeft aan dat de ontheiliging van de dienst van de verzoening de voornaamste oorzaak is van het oordeel dat komt. En die middelste man, die krijgt dan de opdracht om de stad door te gaan en een merkteken te brengen op de voorhoofden van hen die zuchten en kermen over al die gruweldaden die gedaan worden. En die andere 6, 3... En 3 aan de linkerhand, rechterhand. Die andere 6 met die knots, die moeten dan achter hem aangaan. En alle doden die dat merkteken niet dragen. Trek achter hem aan door de stad en dood. Ontzie niemand. Heb geen medelijden. Zo klinkt het. Dood ouderen. Jongens, meisjes. Kinderen, vrouwen, om hen te gronden te richten. En begin vanuit mijn heiligdom. Dat is wat. Geen enkele uitzondering. Denk nooit, ik ben te jong. Het oordeel, dat moet radicaal voltrokken worden. Te beginnen bij de afgodendienaars in het tempelgebouw en de voorhoven. Ja, al ben je uiterlijk in het heiligdom, dat waarborgt nog geen ontkoming. Al ga je 2 keer naar de kerk, prima. Goed. Maar dat waarborgt nog niet dat het straks goed met je zal zijn. Het is wat. Wat hier gebeurt, die kerk. Van ouds een asielplaats. En daar moeten ze doden. Ze moeten beginnen bij de oudsten. Dat zijn de mensen die het weten konden. Dood, ontzie niemand en heb geen medelijden. Ontzettend. In vers 7 klinkt dan nog een extra opdracht. Verontreinig het huis en vul de voorhoven met gesneuvelden. Ze moesten dus die lijken opstapelen bij de tempel. Dat heilige gebouw waar niets mocht komen wat onrein was. Wat laat de Heere daarin zien? De Heere laat daarin zien dat die tempel allang verontreinigd was. Hij had heel veel voorschriften gegeven om verontreiniging van de tempel tegen te gaan. Om te voorkomen dat hij daar niet meer zou kunnen wonen. En nu geeft hij nadrukkelijk zelf bevel, verontreinig de tempel. Vul de voorhoven met gesneuvelden. En Ezechiël ziet het, de Shechina. Dat is die wolk, jongens en meisjes, hè, die ook met Israël meeging. Teken van Gods wonen onder zijn volk, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont. Want die wolk die rustte dan verder ook op het verzoendeksel, zeg maar, op die Gerubs die erbij stonden. Teken, voorbode, heenwijzing naar het wonen van God in Christus onder zijn volk. Maar Ezechiël ziet dat de heerlijkheid van de Heere verdwijnt, staat al op de drempel. En Ezechiël die merkt dan dat dat oordeel ook buiten de muren van het voorhof en verderop in de stad wordt voltrokken. Het lijkt al of niemand eraan ontkomt en dat hij alleen is overgebleven. En dan valt hij neer op de grond. En dan schreeuwt hij het uit. Ach, Heere, Heere, gaat u heel het overblijfsel van Israël te gronde richten door uw grimmigheid over Jeruzalem uit te storten. In het Hebreeuws zijn dat hele korte afgemeten woorden. In de muziek zeg je dan, dat is staccato. Dat laat al zien de ontzetting van Ezechiël. Is niet te begrijpen, gemeente. Dat Ezechiël ontzet is. En wat doet hij? Hij doet als Abraham en Mozes. Hij springt voor het volk in de bres. Abraham die het opnam voor de steden van Sodom en Gomorra. Ach, Heere, als er nu eens 50 rechtvaardigen zijn. Of 40. Of 30. Of 20. Of 10. En Mozes. Toen dat volk danste rond dat gouden kalf. En de toren van de Heere zo groot was dat hij het volk wilde verdelgen. O Heere, vergeef toch hun zonde en zo niet, delg mij uit uw boek dat gij geschreven hebt. En dan zie je, Ezechiël beseft dat hij nergens anders zich op kan beroepen dan op de naam van de Heere. Hij zegt, ach Heere, Heere, Adonai, Yahweh, juist ook die naam roept hij aan. De verbondsgod die trouw houdt. En niet laat varen toch de werken van zijn handen. Moet dat nu zo? U bent toch barmhartig en u bent toch genadig. En u hebt toch over een overblijfsel gesproken. Neemt u dan uw woord terug. En zal dan de Messias niet geboren worden? Oh, dan kan er niemand, dan kan hij ook zelf niet zalig worden. En wat antwoordt de Heere dan? Nou, wat denken jongens en meisjes? De Heere. Zal hij dan zeggen, vooruit dan maar, ik zal nog 1 keer door de vingers zien. Ik zal nog 1 keer vergeven. Nee, ik zal niet sparen. Ik zal niemand ontzien. Dan staat er, toen zei hij tegen mij, de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is buitengewoon groot. En het land is met bloed vervuld, vol met bloed. En de stad is vol van afwijking, van buiging van het recht. Want ze zeggen, de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Daarom, zegt de Heere, daarom zal ik ook niemand ontzien. En ik zal geen medelijden hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen. Ze zullen ontvangen wat ze zelf veroorzaakt hebben. Want de maat van de ongerechtigheid is vol. Twee keer hoor je dat hier, hè? Dat woordje vol. Kan niet erger. Dat is nou de heilige reactie op de gruweldaden van het volk. Maar stuit ons dat nou niet tegen de borst. In deze tijd. Dan is er toch meer dan ooit weerzin tegen. Er gebeuren zulke verschrikkelijke dingen en dat is ook zo. Onmenselijk wordt het dan gezegd en dat is waar. Beestachtig soms. Maar hier. Wreedheden, misdaden tegen de mensheid, zegt misschien iemand. Meedogenloos is dit toch. En als God liefde is. Dood. Ontzie niemand. Heb geen medelijden. Erg toch? En dat uit de mond van God. Waarom doet de Heer nou zus? Waarom doet God zo? Ons rechtvaardigheidsgevoel dat zegt, nou dit kan toch niet. Kan toch niet waar wezen? Ja. Ons rechtvaardigheidsgevoel. Maar u weet. Niemand die rechtvaardig is door de zonde. Zo is het gesteld met ons rechtvaardigheidsgevoel. Het gaat hier over de Heere. U weet, in de catechismus wordt het ook gezegd, is God dan niet barmhartig? Ja, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Dat moeten we niet vergeten. Wij hebben voor al die ellende gezorgd. Die ellende in deze wereld, ook vandaag. Komt dat wel eens op je af? Dat we niet zeggen, die. Ik. En gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Zo zongen we toch? Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoordt aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Moeten we dat niet erkennen? Weet u wat we dan voor vragen stellen? Waarom ben ik nog overgebleven? Net als Ezechiël. Ik was alleen overgebleven. Waarom ben ik nog in het heden van de genade, als je jezelf leert kennen, dan wordt het een wonder in je ogen toch. Het is niet Gods schuld. Al die ellende. De Heere maakt er wel gebruik van. Ik zal hun weg op hun hoofd doen, eigen hoofd doen weerkomen, neerkomen. Dat is waar. Maar wij hebben ervoor gezorgd. Laten we dat nooit vergeten. En toch, gemeente, gelukkig houdt hiermee het visioen niet op. Het oordeel heeft niet het laatste woord. Die commando-eenheid die komt terug van die actie en hoort, daar brengt die man met die schrijverskoker, met die inktkoker, verslag uit. Hij zegt, ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Weet u, Ezechiël zag in zijn ontzetting één ding over het hoofd. Wat de Heere voorop geplaatst had. De redding ging voorop. Niet heel het volk wordt vernietigd. Die zevende man met dat linnen gewaad en die inktkoker, die staat er niet toevallig bij. Nee, hij heeft zelfs de leiding. Het gaat tenslotte alles om wat hij doet. De Heere zei tegen hem, staat er ook. De Heere richt zich tot hem. En ook nu. Hij brengt verslag uit. Hij. En hij staat in het midden. Hij is de hoofdpersoon. En wat die anderen doen, dat gaat niet buiten hem om. Daar zie je iets van het koninklijke aspect in van deze man. Hij draagt een hemels linnen gewaad dat hem aanduidt als priester. En hij heeft geen verdelgingswapen, maar een schrijversinktkoker aan de gordel. Dat laat hem zien als profeet. Het zijn geen gewone mensen. Het zijn engelen, verderfengelen. En in het midden de engel van de Heere, onze Heere Jezus Christus. Je ziet dat ook in het boek Openbaringen hoofdstuk 7. Dat de Heere die engelen gebruikt ook om het oordeel uit te voeren. En dat wordt hier in het Oude Testament ook al gezegd. En hij, die middelste man met dat linnen gewaad en die schrijverskoker aan zijn zij, hij moet voor die zes uitgaan en die anderen moeten achter hem blijven. En alles sparen die hij met een merkteken verzegeld heeft. Die hij een merkteken op hun voorhoofd heeft gezet. Je ziet het jongelui ook wel zo op bomen, hè? Langs de kant van de weg of in het bos. Dan is er met verf, zijn ze getekend. Moet dat mee gebeuren? Nou, zo is het ook hier. Zet een merkteken op de voorhoofden. Een merkteken, en dat betekent hier dat ze staan onder die bijzondere bescherming van de Heere. In Openbaring 7 zie je dat ook. Die verderfengelen, die mogen niet uitgaan voordat de dienstknechten van God verzegeld zijn, staat er dan aan hun voorhoofden. Ziet u de genade dus voorop? Zo was het ook bij de zondvloed, toch? Noach eerst in de ark met de zijnen. Lot eerst uit Sodom. Ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Hij moest een merkteken dus geven om ze te redden uit het oordeel. God maakt scheiding. Zet een merkteken. Teken een touw, staat er letterlijk. Laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. In die tijd in het Oud-Hebreeuws weergegeven door een liggend kruis. Een X, zeg maar. Met inkt. En zo kunnen die verderfengelen het zien. En wie ontvangen nou dat teken? Niet alle inwoners van Jeruzalem. Niet alle leden van het bondsvolk. Alleen zij, staat er, die zuchten en kermen over al de gruweldaden die gedaan worden. Ja, weet u, het is al heel wat als je niet meedoet met de goddeloosheid die er is in deze wereld. Als je niet de goede gebruiken loslaat waarbij de kerk eeuwenlang gebloeid heeft. Maar er is meer bij deze mensen. Ze hebben er verdriet over dat anderen dat wel doen. Je kunt de zonde van het volk en van de kerk oogluikend toelaten. Nou, dan heb je de wereld mee. Dan heb je geen last. Je kunt er ook stil onder lijden. Lot kwelde zijn rechtvaardige ziel, staat er. Maar weet u, het gaat erom dat we eronder zuchten. En toen ze merkten dat dat zuchten en het vermanen niet hielp, riepen ze tot God. Zo waren die mensen. Het oordeel dat ging niet voorbij aan mensen die niemand ooit iets in de weg legden, geen strobreed in de weg legden. Ja, je kunt er wel ongerust over zijn, over al de dingen die gebeuren vandaag de dag. Je kunt erover praten, maar lijden we eraan? Er zijn ook mensen die over de zonde van anderen praten en er behagen in scheppen. Zijn wij bewogen over het behoud van onszelf, van onze kinderen en van anderen? Nee? Dan zijn we geen christen. Christus weende over Jeruzalem, dat onbekeerlijke Jeruzalem. Moet je dan altijd maar wenen, moet je dan altijd treuren? Nee, maar als wij er geen droefheid en smart over kennen, dan woont de liefde van Christus niet in ons. Want dan kun je het niet aanzien dat mensen zondigen, God onteren en zichzelf te gronden richten. Kun jij nou kalm blijven kijken naar programma's waarin de goddeloosheid en de afgoderij wordt getoond, wordt nagespeeld? Ze zuchten. Nee, het zijn geen ach- en weeroepers die koud en veroordelend spreken over de wereld en over de kerk. Het is toch wat tegenwoordig, alles mag, maar het was vroeger veel beter. En daar blijft het dan bij. Nee, het weegt deze mensen zwaar. En ze weten dat zij vanuit zichzelf niet beter zijn. Dat zie je in heel Gods woord. Ze staan er niet boven. Kan ook niet. Allen derven de heerlijkheid van God, moeten die missen vanwege de zonde. Wij breken wel graag door de muur van onze buurman, van een andere kerk. Ongelooflijk, zeggen we dan. Dat gaat hard in die kerk. Alles wordt goedgekeurd. Maar laten we nou vanmorgen eens graven, gemeente, in de hand, in de wand van ons eigen leven, van onze eigen tempel, in het binnenste van je hart. Graaf in de wand van je eigen tempel. Arglistig is het hart, staat er toch? Meer dan enig ding, dodelijk. We hebben het al leren herkennen. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Spreek mij vrij van al mijn, hoort u het? Mijn gruweldaan. Ze hijgen naar herstelling van Gods gunst. Tekent dat nou ons leven? Het kenmerk, dat was niet of ze veel geld aan de kerk gaven, of ze trouw waren in de tempeldienst. Prima, goed. Ook niet dat ze streden voor de oude waarheid, of zelfs voor de aloude waarheid. Nee, ook dat niet. Er staat niet dat gemerkt moesten worden de bekeerden, of de gelovigen, of de gerechtvaardigden. Dat die dat teken kregen, dat zijn grote zaken en sta ernaar. Maar er staat, die zuchten en kermden over al die gruwelen. Kijk, je kunt zuchten over aardse noden, leed dat je hebt gekregen, verdriet. Dat mag zeker, werp al je bekommernis op de Heere. Maar hier staat bij, over al die gruweldaden. Ja, tegenwoordig dan wordt er al gauw gezegd, oh ja, nee, foutje. Sorry hoor, geen mens die volmaakt is. Nee, dat is waar. Maar hebben we iets gezien van die heiligheid van God? En in het licht daarvan onszelf al eens bekeken, voor de spiegel van Gods heilige wet. Al die gruweldaden. Graaf eens in de wand van je eigen leven. Dat beeld daar vlak bij dat altaar, hè. In hoofdstuk 8 kunt u het lezen. Lees maar eens na. De Heere dienen op je eigen manier. God dienen en de wereld. Tot hem naderen met de lippen, maar je hart ver van hem vandaan houden. Dat kan de Heere niet verdragen. Of zoals die 70 oudsten in die verborgen kamer. Wat staat er of hangt er op de muren van onze slaapkamer? Jongelui. De film, de zang, de voetbalsterren van deze tijd. Waar zijn wij vol van? Die monsters in die games. Vreselijke monsters. En dat spelletje meespelen. Denk eens aan die Tammuz. Met die schokkende seksuele zonde. Hoe staat het met de reinheid in ons eigen leven? En God de rug toekeren. De zon aanbidden. Ons bezighouden misschien met horoscopen. Ach, zegt u, nee hoor, dat doen wij niet, de zon aanbidden. En nou, ik heb wel meegemaakt dat jongeren helemaal in de ban waren van horoscopen. En helemaal ontzet waren. Depressief. Vreselijk. In plaats dat we luisteren naar die stem, die heilstem van God die ons de weg wijst. De weg van de zaligheid, de weg van het geluk, van de eeuwige vrede. Maar gemeente, is dat nou niet het beeld van onze tijd? De wet van de Heere wordt toch met voeten getreden? Het ongeboren leven dat straffeloos kan worden vermoord. Denk eens aan de Moloch. Er werden die kinderen, Agas die had zo'n beeld gemaakt, hè? Agas, goddeloze koning, kinderen werden daar in verbrand kinderoffers gebracht. Hiskia heeft dat beeld weggedaan. Maar zijn zoon Manasse, die heeft het weer binnengebracht voor zijn bekering. Denk eens aan de huwelijksmoraal. Hoe gemakkelijk mensen elkaars lichaam gebruiken en ook weer afdanken. De zonde van Sodom en Gomorra. Gepropageerd en gelegaliseerd. En hoe is het in de tempel van ons eigen lichaam? Kennen we de gruwelen van ons hart? In ons denken? Graaf dieper, mensenkind, en u zult meer gruwelen vinden. De zondag, geen dag meer van de Heer en voor de Heer. De lastering van Gods naam. Gemeente, schrikken we er nog van? Of leren we ermee te leven? Zijn we er al gewend geraakt dat Nederland onkerkelijk is? Dat er zoveel mensen God niet dienen, zonder Hem leven. Hier wordt ons een andere weg getoond. Die gelovigen in Jeruzalem, die gaan ermee naar de Heere. Ja, er worden ook vandaag veel tranen geschreid. Maar is het als bij Job? Mijn oog druipt tot God. Mijn oog weent tranen tot God. Ze hebben een richting. Ze vluchten ermee naar de Heere. Nee, ze waren niet in staat om die werkelijkheid te veranderen. En u en jij misschien ook niet op je werk. Die collega die elke keer maar weer vloekt en je hebt er wat van gezegd, maar op den duur misschien al wat aan gewend. Leven we precies zoals iedereen, luisteren naar dezelfde muziek misschien en kijken we naar dezelfde dingen en vinden we onze carrière het belangrijkste? Daar gaat het om. Is er bewogenheid? Zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Ja, zegt iemand maar, luister eens, is er nou geen blijdschap ook in de Heere? Huppelen van zielenvreugd. Oh ja, zeker. Hoort wat mij God deed ondervinden. En geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, zingt een dichter. Maar als je geconfronteerd wordt met Gods heiligheid. En met je eigen zonde. En de zonde van land en volk. Ga je daar niet zuchten? Bij het licht van Gods woord zagen ze hoe vreselijk alles was. Het oordeel verdient. Zelf ook schuldig. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij en onze vaderen tevens. Ja, dan hoor je tot het gezelschap dat door de Heer Jezus zalig wordt gesproken. Zalig die treuren, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig de zachtmoedigen die vervolgd worden, want hun is het koninkrijk der hemelen. Ze zuchten. Dat is nou een zuchten uit liefde. Ze hebben God lief. Ze hebben zijn instelling lief. En een zuchtje. Ja, ook hierover, dat je zegt, ik zou nog veel meer bedroefd moeten zijn. Deze mensen hebben de dienst van de verzoening lief. En ook nodig de toepassing ervan aan het eigen hart. Des te meer is het erg dat het altaar in de hoek was gezet. Zet een merkteken. Is dat teken u dierbaar? Een kruis. Nee, niet het kruisteken met inkt beschermde, maar de betekende zaak, daar gaat het om. Zo is het ook, trouwens ook met de doop. Al de eeuwen door is het kruis een teken gebleven van verzoening van de zonde en bevrijding van het oordeel. Daarom wilde Paulus ook van niets anders weten dan roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. Ze werden beschermd door dat gelovig uitzien naar de verlossing in Christus, die daardoor werd afgebeeld. Bescherming en redding, gemeente, is er bij hem. Alleen bij hem. Bij die man met dat linnenkleed en met die schrijverskoker aan zijn zij. Als we zijn merkteken dragen, innerlijk, dan hoef je niet te vrezen. Al veranderde de aarde van plaats. En dan weten wij zoveel meer van deze man en zijn kruis en zijn zoendood. Dat die zoendood juist het geheim is van de ontkoming. Op treffende wijze is dat hier aan Ezechiël geopenbaard. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Jezus Christus, de grote hoge priester over het huis van God, heeft als priester de zaligheid verworven op Golgotha. En als priester past hij het ook nu vandaag nog toe. Door zijn geest en woord aan zondaars harten. Zet een merkteken. Als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. Hij is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. En op bevel van de Vader. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Op bevel van de Vader gaat hij naar de huizen in de heggen en in de stegen en zet hij een merkteken. Soms worden hele straten en huizen overgeslagen. Soms hele gezinnen wel gemerkt, maar soms ook een enkeling daarin. Hij gaat die stad door. Hij zoekt en hij vindt. Hij weet waar ze wonen. Hij kent de zijnen bij name. Hij vergist zich niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heer zal u bewaken. God is rechtvaardig in zijn straf. Gericht en genade, gemeente, ligt bij de Heere in één hand. Die gerichtsengelen, die zijn even heilig als de engelen van het behoud. Het oordeel begint bij het huis van God. Maar de genade ook, vergeet dat niet. Voorop. De verderfengel doodde de oudste in Egypte, u weet wel. Kinderen ook. Maar nu keren die verderfengelen, gedienstige geesten, die vaardig letten op het woord van God, nu keren die gedienstige geesten zich niet tegen de vijanden van Israël, maar tegen Israël zelf. En dan ziet Ezechiël beelden die wijzen op die toekomstige inval van de Babyloniërs in Jeruzalem. Je kunt erover lezen in 2 Kronieken 36. Dan staat er, toen deed hij de Heere, de koning van de Chaldeeën, dat is Nebukadnezar, tegen hen optrekken die hun jonge mannen in het huis van hun heiligdom met het zwaard doden. Hij spaarde de jonge mannen, de meisjes, de ouderen en de stokouden niet. God gaf hen allen in zijn hand. Als u er wel eens iets van gelezen hebt, wat dat betekende, die legers van Babel enzovoort, en van de Perzen, vreselijk, meedogenloos. Beruchte beulen die niets ontzagen. Dat beeldt nou iets af van het eindoordeel. En het klinkt in al die oordelen ook vandaag door. Wie kent de sterkte van Gods toren nadat hij te vrezen is? Wij vergaan, zegt Mozes, door uw toorn. Hoe zullen we dan ontvluchten? Gemeente, wij moeten met die ernst kennis maken. Zijn wij er wel voldoende van doordrongen dat er aan Gods genade tijd een keer een eind komt? En dat God ook in zijn recht richten recht is? Waar zal de Heere beginnen als hij komt om te oordelen? Begin vanuit mijn heiligdom, zegt hij. Niet in de rosse buurten, niet in de disco's. Het oordeel begint bij het huis van God, zegt daarom Petrus ook. Het begint bij de kerk. Ja, bij de Penielkerk. Waarom? Omdat wij grotere verantwoordelijkheid hebben. Meer begenadigd zijn. Gods woord al zo vaak gehoord, mag onderzocht worden. Waar zal de Heere beginnen? Bij de ambtsdragers. Broeders, denk niet dat de Heere toegeeflijker zal zijn voor ons. Bij de gemeenteleden. Het staat in 1 Petrus 4. Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Nee, de wereld zal er ook niet aan ontkomen, want het is nu de tijd dat het oordeel begint, zegt Petrus, bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde dan zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? De weg geweten en niet bewandeld, dat is wat. En weet u, dat gericht van de Heer is heel persoonlijk. Daarom moeten in dat visioen ook de afzonderlijke personen getekend worden. En niet de huizen, zoals in Egypte, weet u wel, langs de deurposten. En daar ging die verderfengel voorbij. Niet tot welk gezin of tot welk volk of tot welke kerk je hebt behoort, beslist uiteindelijk. Maar de vraag wie je zelf bent geweest. Is het kruis van Christus, zijn verzoening, je lief? O Heere, ik deed door al mijn zonden u al die jammer aan, maar u hebt het willen doen. De afgoderij, die blokkeerde zelfs de route naar de verzoeningsdienst, de weg van het altaar, naar het heiligdom, was in een hoek gezet. Dat zevental dat door God opgeroepen wordt, gaat naast het koperen altaar staan, hebben we gelezen. Dat is beeld van het kruis en de offerdood van de Heer Jezus Christus. De dood van Christus is het middel waardoor God genade kan bewijzen aan berouwvolle zondaren. En wie die redding weigert, die zal zelf Gods oordeel moeten ondergaan en omkomen. Nee, gemeente, dat zuchten en roepen is niet de grond van behoud. Denk dat niet. Geen zucht. Geen nagelschepsel, geen traan kan me helpen om de zaligheid te verkrijgen. Kan ik niets meer verdienen. Vaste grond van mijn behoud. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Hij alleen. Vandaar dat kruisteken. Kruis waarop de vromen van oud steunden. Engelen stonden bij het altaar, die engelen. In dit visioen. Aanduiding is dat ook. Dat het behoud van het zuchtende volk daaruit voortvloeit. Dragen van een kruisje op de revers. Dat is niet verkeerd. Maar het kan je niet redden. En ook niet als slaan van een kruisje zoals de Romeinen doen. Wij kunnen alleen door het geloof in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus zalig worden. Er is op geen andere wijze zaligheid te verkrijgen. Geen uitwendige godsdienst, niet uiterlijk behoren tot het volk van het verbond. Aangrijpend hebben de Joden dat ondervonden in de ballingschap en in de ondergang van Jeruzalem. Maar gemeente, wat een evangelie in deze tekst voor hen die uitzien naar de verlossing. Christus heeft in hun plaats dat oordeel ondergaan en eeuwige verzoening en verlossing verworven. Hij gaat voorop. De Vader heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Hij kan en mag de zeven zegels verbreken van het boek dat op de hand van God ligt. Hij houdt alles in de hand. Het eindgericht zal niet voltrokken worden voordat de man met het linnen kleed en met die schrijverskoker aan zijn middel zijn werk voltooid heeft. Christus alleen kan zeggen: ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Hij zegt het in Johannes 17. Ik heb voleindigd, Vader, het werk dat u mij gegeven hebt om te doen. Wat het verwerven van de zaligheid betreft. En nu is hij bezig met het toepassen ervan, meedelen aan zondaren, totdat hij zal zeggen: het is geschied. Het evangelie moet eerst gepredikt worden in heel de wereld. En dan zal het einde zijn. De genade gaat voor het oordeel uit. Maar het oordeel volgt op de voet. En dan zal hij staan op de berg Sion, en met hem, staat er in het boek Openbaring, die 144.000, op wier voorhoofden zijn naam en de naam van zijn Vader geschreven staat. De engel van de Heere, de engel van het verbond, die redt van de toekomende toorn, zoals Paulus in 1 Thessalonicense 1 zegt. De kerk komt in de vuurproef. Ook van de zijde van de antichrist komt een teken. U weet het, het teken van het beest, merkteken. Als je dat niet draagt, kun je straks niet kopen en verkopen. Maar de Heere zegt: ik heb in het midden van u doen overblijven een arm en ellendig volk, en zij zullen op mijn naam vertrouwen, waar alles in zit. Heel de zaligheid. O, ziet u hem, die ene, die aan die verderfengelen vooraf gaat. Hij gaat nog rond om het werk van de verzoening toe te passen door zijn geest en woord en de zijne te verzegelen. De Heer houdt zijn kerk in stand, ook in tijden van verval. Jezus tekent de zijne. Dat hoeft Ezechiël niet te doen. Oh, wij zouden ons kunnen vergissen. Ben je er wel eens bang voor? Dat je vreest dat je er buiten valt. Zal het wel waar zijn in mijn leven? Wat dan? Vlucht tot hem die de waarheid is en die ons waar wil maken. Verbinden aan hem. Met al onze moeite, zonden en zorgen mogen we toch bij hem terecht. Het zal uitlopen, gemeente, op het eindoordeel, de volkomen scheiding. Vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God. Want dan zullen ze zeggen tegen de bergen, valt op ons en de heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem. Moet u nagaan, voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En voor de toorn van het lam, voor het aangezicht van hem. Bedek ons bergen, heuvelen. Voor het aangezicht van hem die weende over Jeruzalem. Het gelaat van hem dat met bloeddruppels bedekt werd onder de doornenkroon. Waar ik voor gezorgd heb. Ik deed hem al die jammer aan. Voor het aangezicht van hem die uit liefde naar de aarde kwam om zondaren te behouden. Het zien van zijn aangezicht zal voor hen een grotere beschuldiging en veroordeling zijn dan al het andere zet Spurgeon ergens. In Ezechiël 9 is het allemaal nog toekomst. Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? De Heere laat het vooraf aankondigen. Waarom? Dat is hij niet verplicht, oh nee. Maar hij doet het opdat de schrik des Heeren ook vandaag nog ons zal bewegen tot geloof. De Heere zegt het, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Daarom zond hij de profeten naar Israël en die engelen naar Lot. Die man met het linnen kleed en de schrijverskoker aan zijn middel is vanuit Jeruzalem naar Golgotha geleid. En toen is het gericht over de zonde over hem voltrokken. En toen is ook vervuld wat er staat in de profetieën van Zacharia. Sla die herder om onze overtredingen verbrijzeld. Zo heeft hij gedaan, voldaan aan Gods heilig recht, de wet volbracht aan het kruis. De inktkoker is gevuld met zijn bloed, reddend bloed, dierbaar bloed. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Op Golgotha, daar klonk het, dood, ontzie niet, heb geen medelijden. En daar krijgt met eerbied gezegd gemeente Christus de klappen van het laatste gericht. De apostel Johannes op Patmos. Hij heeft hem zien staan. Christus die de klappen kreeg. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar hem voor ons overgegeven, zegt Paulus. Als Johannes ook in ballingschap verkeert. Op Patmos. Dan hoort hij hem zeggen. Omdat gij het woord van mijn volharding hebt bewaard. Zal ik ook u bewaren. Voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. En de naam van de stad van mijn God. Namelijk het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En mijn nieuwe naam. Zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over de gruweldaden. Houdt het ooit een keer op, dat zuchten? Ja, nog één zucht. Een laatste. En dat zal zijn om samen te smelten met het eeuwig halleluja hierboven in het nieuwe Jeruzalem. En dan telt de aarde een zuchter minder, maar de hemel een juicher meer. Zoals professor Wisse dat ergens schrijft. Want nooddruftigen zal hij verschonen. Sparen betekent dat. Aan armen uitgena. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Amen. Laten we bidden en danken. Hartelijk dank, Heere, dat we een ogenblik in uw huis mochten zijn. U hebt uw belofte daaraan verbonden. Waar twee of drie in uw naam samen zijn, daar bent u in het midden. En dan aanschouwt u ook allerlei zonden, want we zijn zondaren. Maar we mogen ook weten vanuit uw eigen woord dat toch de waarheid is, dat er voor de grootste der zondaren genade te verkrijgen is in het dierbare bloed van het lam. O Heere, was en reinig ons allen, jong en oud, klein en groot, en bewaar ons ervoor dat we op zo'n grote zaligheid die u, o Lam van God, hebt verworven, dat we daar geen acht op zouden slaan. Voort zouden leven alsof er geen eeuwigheid, alsof er geen oordeel aanstaande is. Hoe zullen we dan ontvluchten? Heere, bewaar ons ervoor. Geef dat we met hart en ziel aan u en uw zalige dienst verbonden zullen zijn. Ga met ons mee en breng nog weer vanmiddag samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. We zingen de slotzang, dat is 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Zesde vers van 56. Ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.